Onze hulp en onze enige verwachting, zo ook in dit avontuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en die eeuwig leeft. Amen. Liefde, we verzoeken u met elkaar te willen zingen uit Psalm 123 en daarvan het eerste vers. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Psalm 123 en daarvan het eerste vers. Vanavond zal u gelezen worden uit Gods heilige en onfeilbare woord, wat u vanavond kunt vinden in het Oude Testament, in 2 Koningen 8, de versen 1 tot en met 6. We zoeken u met aandacht en eerbied te willen luisteren naar de schriftlezing die u vanavond vindt in 2 Koningen 8, de versen 1 tot en met 6.
Elisa nu had gesproken tot die vrouw welker zoon hij levend gemaakt had, zeggende: maak u op en ga heen, gij en uw huisgezin, en verkeer als vreemdeling waar gij verkeren kunt. Want de Heere heeft een honger geroepen, die ook in het land 7 jaren komen zal. En de vrouw had zich opgemaakt en had gedaan naar het woord van de man Gods. Want ze was gegaan met haar huisgezin en had als vreemdeling verkeerd in het land der Filistijnen 7 jaren. En het geschiedde met het einde der 7 jaren dat de vrouw uit het land der Filistijnen wederkeerde en zij ging uit dat zij tot de koning riep om haar huis en om haar akker. De koning nu sprak tot Gehazi, de jongen van de man Gods, zeggende: vertel mij toch al de grote dingen die Elisa gedaan heeft. En het geschiedde, als hij de koning vertelde hoe hij een dode had levend gemaakt: zie, zo riep de vrouw welker zoon hij levend gemaakt had tot de koning om haar huis en om haar akker. Toen zeide Gehazi: mijnheer koning, dit is de vrouw en dit is haar zoon die Elisa heeft levend gemaakt. En de koning ondervraagde de vrouw en zij vertelde het hem. Toen gaf de koning haar een kamerling, zeggende: doe haar weder hebben alles wat het hare was, daartoe alle inkomsten des akkers, van de dag af dat zij het land verlaten heeft tot nu toe. Tot zover de schriftlezing.
Liefde, zoeken we samen het heilige aangezicht des Heeren in gemeenschappelijk gebed. Heren, drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, vervult u ons toch met diepe eerbied voor u, de Heilige, de gans andere. Want wij moeten het u belijden, dat wij vaak zomaar uit gewoonte gedachteloos bidden, zonder het besef dat wij naderen tot de koning der koningen, dat wij naderen tot het hemelhof, waar u zittend op uw troon omringd wordt door miljoenen engelen die het u toeroepen: heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Daarom bidden wij u, geef ons daarom toch een diepe indruk, zoals dat eenmaal was in het leven van Jesaja, toen hij u zag in uw grootheid, majesteit en heerlijkheid, dat hij uitriep: wee mij, ik verga, dat ik een mens ben van onreine lippen. Heer, en als Jesaja dat moest uitroepen, uw kind en knecht de profeet, wie zijn wij dan? Moesten wij dat dan niet in dubbele mate uitroepen? Wee mij, ik verga, want wie kan voor u bestaan? Heer, en hoe kunnen wij ooit onze zondige lippen tot u opheffen? Dat kan toch alleen u ons horen wilt om uw lieve zoons wil alleen. Daarom geef ons niet alleen een diep ontzag voor u, maar werk ook in ons hart door uw lieve geest dat kinderlijke toevoorzicht op u. Dat u ons horen wilt niet uit iets om ons, maar alleen om de zoenverdiensten van uw lieve zoon, de Heer Jezus Christus alleen. Leer ons dan zo, door die geest des gebeds, bidden tot u. Laat dat het verlangen zijn, neem ons toch op de leerschool van het gebed. Want het gebed is toch de ademtocht van de ziel. Daarom, maak ons levend door die levendmakende geest. En dat we zo tot u mogen vluchten vanavond. In die diepe en steile afhankelijkheid van u. In dat diepe besef, wij hebben niets verdiend. Maar zie ons toch aan uit genade. Dat het zo mag leven zoals het was bij de dichter in Psalm 123. Wees ons toch genadig, Heer. Wees ons genadig. En dat we zo tot u mogen gaan zoals eenmaal u dat schildert. En die tollenaar die tot u de toevlucht neemt. En het uitroept. Wees mij zondaar genadig. Ja, dat het mag zijn. Met de moordenaar aan het kruis. Vanuit de diepe ellende. Vanuit de inleving van onze strafwaardigheid. Gedenk mij. En dat er zo een volk geboren mag worden. Dat leert roepen uit de nood tot u. Uit diepte van ellende roep ik tot u. Tot u die alleen heil kunt zenden. Zou u dat nog uit genade vanavond willen werken. Dat er nog mensen verlegen mochten worden. Om uw heil. Om door u verlost te worden. Om door u gered te worden. Wij bidden u ook voor uw kinderen. Dat ze vanavond toch onderwijs mogen ontvangen. Zittend aan uw gezegende voeten. Dat ze vanavond nog ingeleid mogen worden. En vertroost mogen worden. Door dat wonderlijke geloof in de voorzienigheid Gods. Zoals ook eenmaal deze Tsunamitische dat mocht ondervinden. Laten uw kinderen vanavond door uw lieve geest helder zicht krijgen op dat grote wonder. Dat ze weten mogen van de voorzienige leiding Gods in hun leven. Heere, dat vragen wij u uit genade. Wij bidden u ook voor het werk van het comité van de GBS. Die deze avond heeft belegd. Heere, mocht het zijn uit liefde tot uw woord. In de eerste plaats omdat ze zelf door dat woord gegrepen zijn. Door uw lieve geest hebben leren bidden. Leer mij. Heere en maak mij. Door uw woord en geest bekend. Dat ze het zelf mogen weten. Dat dat woord voor hen de dierbaarste schat is. Die gij gegeven hebt aan uw kerk. Omdat gij u in dat woord openbaart. Bekend maakt. Heere, wij bidden u ook. Geef dat het ook liefde is in hun hart. Tot de zuivere vertaling van dat woord. Juist in deze tijd waarin zoveel verwarring is. Leer ons dan vragen, steeds weer opnieuw. Opdat we mogen blijven bij een getrouwe vertaling. Omdat onze zielen niet misleid worden. Maar dat gij zelf ons door uw woord en geest wilt onderwijzen. Heer, gedenk dan ook onze jonge mensen, onze kinderen. Dat we ze met liefde mogen onderwijzen, voorlezen, met hen spreken en uitleggen wat gij in onze vertaling, de Statenvertaling, hebt gegeven. Omdat ze die lief mogen krijgen. Dat u dat onderwijs zegent ook op de scholen. Dat onze jongeren toegerust mogen worden. Om dat woord van u te lezen. Door uw geest te mogen leren verstaan. En door de wederbarende genade, door dat woord en geest tot u bekeerd mogen worden. Heere, dat is alles zo noodzakelijk in deze tijd van verwarring. Daarom dragen we ook, zij die zich daarvoor inzetten, van harte bij u de Heere aan. Dierbare Koning, zegen ons ook als u ons roept om uw woord te verkondigen. Leid ons dan door uw Heilige Geest. Wil gij zelf het maar in ons hart leggen. En dat we door uw geest ook mogen naspreken wat u tot dit volk te zeggen hebt. Want het gaat om uw woorden, om uw boodschap. Wij zijn slechts een stem. Wij zijn slechts slijk aan uw goddelijke vingeren. En daarom is onze verwachting alleen van u. Gelijk de ogen der maagd geslagen zijn. Op de hand der vrouw, alzo slagen wij onze ogen op tot u. Denkt u dan zo, de gemeente waar we te midden mogen zijn, hier in dit kerkgebouw, gemeente van Barendrecht, maar ook de Griffemeer, gemeente van Barendrecht en allen daar waar uw woord zuiver verkondigd wordt, zegen ook de organist, wil ook bij de koster zijn, dat we zo met elkaar het van u de Heere mogen verwachten, ook zij die thuis met ons meeluisteren. Heere, we hebben niets verdiend, kan ook nooit om ons. Neemt u vanavond nog eens reden uit uzelf. Dat u zich openbaart als een verrassend God. Misschien wel gekomen uit gewoonte. Omdat we zo gewend zijn. Niet met de nood van de ziel. Maar dat het is ware nood mag worden. Misschien zijn uw kinderen ook wel gekomen. Zonder verwachting. Wilt u dan toch zijn een verrassend God. En spreken tot hun ziel. Ziet, hier ben ik. En geef uw kinderen die zuchtend uitzien naar u. Geef ze een woord, Heere. Geef ze een woord zoals de hoofdman zegt. Spreek maar één woord, Heere. En dat ze op mogen springen van vreugde. Dat is de stem mijns liefde. Ziet, hij komt. Heere, zo bevelen we elkaar hartelijk aan u aan. Gedenk hen die komen met verdriet. Pijn, met gemis. We kunnen zoveel de kerk mee binnenbrengen. Wilt u uw handen helend uitbreiden. Uw nabijheid betonen. En de zorgen een ogenblik wegnemen. Dat we luisteren mogen. Zoals we nog nooit geluisterd hebben. Naar u. De koning van de kerk. Zie ons dan aan. In hem. Uw lieve zoon. Zie ons betalende borg, hoor ons dan, alleen om zijn offer, uit genade alleen. Amen. Liefden, wat gelooft gij van de voorzienigheid Gods in uw leven? Zo heel persoonlijk. Mag daar een kinderlijk vertrouwen in uw ziel zijn, dat de Heere uw leven leidt. Dat er niets in uw leven bij geval geschiet. Maar dat u het uit mag roepen in stille verwondering en aanbidding, als u mag zien op zijn rechterhand, op zijn voorzienige leiding in uw leven. Dat u het met de kerk mag belijden, op welke ik al zo vertrouw, dat hij mij van alle noodruft naar ziel en lichaam verzorgen zal. Mag u het zeggen door het geloof in de voorzienigheid Gods, wat onze catechisme zo heerlijk belijdt. Als het gaat over wat is uw enige troost, beiden in leven en sterven. Dat ik weten mag, dat zonder de wil van mijn hemelse Vader, geen haar van mijn hoofd vallen zal. Mag u dat zo beoefenen, kind van God, in uw leven. Dat als de stormen opsteken, en u iets ervaart van wat de dichter zingt in Psalm 42. Dat uw golven, daar uw baren, mijn benauwde ziel vervaren. Mag dan iets geloofd worden van de voorzienigheid Gods, waardoor we geduldig en lijdzaam in stille overgave aan zijn weg met ons mogen volgen. En dat er ook in ons leven die diepe dankbaarheid is, dat we 's ochtends nog wakker worden. Hij ons nog te eten en te drinken geeft. Maar bovenal, als onder de prediking van het woord, nog eten en drinken uit zijn hand ontvangen, wekt dat in ons hart aan verwondering en dankbaarheid. Heere, dat u dat nog aan mij schenken wil, in uw liefde, voorzienigheid en leiding. En kind van God, als het dan gaat om de toekomst. mag er dan in uw leven een toevoorzicht zijn op deze Heer en Koning, dat er niets in uw leven bij geval geschiedt, maar dat het zijn vaderhand is die uw leven leidt. Geef de Heere, als we vanavond vanuit dat heilig woord daarbij stil mogen staan, bij Gods leiding in het leven van zijn kerk, dat u er vanavond door vertroost mag worden, dat u hemels onderwijs mag ontvangen, dat het u sterken mag, het strijdperk van dit leven, wat toch van dit leven geldt, dat het uitnemendste is moeite en verdriet. En dat ons doopformulier het zo terecht zegt, dat dit leven toch niet anders is dan een gestade gedachte. Dat de Heere u dan oefenen mag in dat geloof, in zijn voorzienige leiding. En dat u zich daarin ook nabij mag weten. Zijn hand, zijn onweerstaanbare hand. Leid mij door dit leven heen. En het is zijn hand die mij straks thuis zal brengen. En liefde, als je nou vanavond moet ervaren, daar ken ik nou niets van. Dat u het ervaren mag, hoe nameloos arm dat is. En hoe gelukkig Gods kinderen zijn. Die dat geloof mogen beoefenen in de voorzienigheid Gods. Dat zij de Heere tot een schuilplaats hebben. En u alleen uw weg moet gaan. U alleen in de moeite en het verdriet. Dat u alleen maar weet van toeval. Dat uw leven eigenlijk niets anders is dan van ja die dingen overkomen. Dat u straks ook alleen doodsjordaan door moet en dan voor God verschijnen. U dan vanavond dat jij, als je hoort hoe de Heere zorgt voor zijn kinderen, hoe hij ze door de diepte heen leidt, dat er in je hart een jaloersheid mag zijn. Hoe zalig is dat volk en waar ben ik arm? Dat ik daar buiten sta. Dat ik dat moet missen. Dat ik daar geen deel aan heb. En dat zo die prediking over Gods voorzienige leiding u mag uitdrijven. Om daar deel aan te mogen krijgen. Hoe groot is het goed, Heer. Dat gij hebt weggelegd voor degene die u vrezen. En wat is mijn toekomst verschrikkelijk. Als ik die alleen moet aandoen, als ik alleen de reis moet maken naar de rechterstoel van God. En dat u zo vanavond als een missend mens de Heere mag aanlopen als een waterstroom. Om het met de dichter van Psalm 116 te zeggen: och Heere, och werd mijn ziel vanavond door u gered. Kind van God, dat Gods lieve geest je vanavond schenken dat kinderlijke vertrouwen. Dat hij het leven leidt. En dat er nou in je hele leven niets bij geval geschiet. Maar nou alles in dit leven uit zijn vaderlijke hand toekomt. Ook de beproevingen. Ook de aanvechten. Ook de bestrijdingen. En dat het waar is. Veel wederwaardigheden. Veel rampen. Zijn er vrome lot. Maar dat je nou vanavond mag zien. Maar uit alle red hen. Zijn getrouwe vaderhand. Met hulp des Heren. Willen we daar dan vanavond bij stilstaan. Bij de geschiedenis die we met elkaar gelezen hebben. Uit 1 Koningen 8 En daarvan de eerste 6 versen. We schrijven bij deze geschiedenis Gods voorzienige leiding in het leven van de Tsunamitische. 3 gedachten daarbij. Allereerst een beproevende opdracht. In de tweede plaats een afgezonderd leven. En in de derde plaats een heerlijke uitredding. Gods voorzienige leiding in het leven van de Tsunamitische. 3 gedachten. We zien allereerst een beproevende opdracht. In de tweede plaats een afgezonderd leven. En in de derde plaats een heerlijke uitredding. Nog eerst gaan we er met elkaar van zingen. En wel uit Psalm 147. En daarvan het derde en ook het zesde vers. Psalm 147, het derde vers. Zeer groot is onze Heere vol krachten. Onpeilbaar diep zijn zijn gedachten. Zachtmoedigen wil hij bewaren en houdt ze staanden in hun gevaren. En ook het zesde vers. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen en door zijn hand zich laten leiden. 147, de versen 3 en 6. De collecte zal niet gehouden worden tijdens het zingen, maar aan het eind van de dienst bij de uitgang. En die collecte willen wij dan straks ook van harte bij u aanbevelen. Maar nu gaan we dus eerst zingen uit Psalm 147, de versen 3 en 6. met Gods hulp willen we dan vanavond stilstaan bij Gods voorzienige leiding in het leven van de Tsunamitische. En daarbij drie gedachten. We zien allereerst een beproevende opdracht, in de tweede plaats een afgezonderd leven en in de derde plaats een heerlijke uitredding. Gods voorzienige leiding in het leven van de Tsunamitische. Wie is die vrouw waar het vanavond over gaat? Wel, de Tsunamitische vrouw, die kennen wij allemaal waarschijnlijk wel uit haar ontmoetingen met de profeet Elisa. Hoe hij door haar hartelijk ontvangen is in haar huis. Wanneer hij door het land trok om het woord Gods te verkondigen, heeft zij hem vriendelijk uitgenodigd om daar in huis te eten, te drinken en ook wat te rusten van het werk. En zo ontstaat er een band tussen haar en de profeet. En op een gegeven moment overlegt ze ook met haar man. De profeet komt hier regelmatig, maar hij kan zich niet terugtrekken in de eenzaamheid om daar alleen met God te zijn. Zullen wij voor hem een opperkamer bouwen? En haar man geeft daar toestemming voor en zo wordt er voor de profeet een opperkamer gemaakt. En daar kan hij in eenzaamheid de woorden overdenken die de Heere geeft om hem te gaan spreken. En op een gegeven moment dan is daar in het hart van Elisa een verlangen om deze vrouw te danken voor de goede zorgen die hij uit haar hand mocht ontvangen in de achterliggende tijd. En dan zegt die vrouw, ik ben met tevreden. Tevreden met wat de Heere mij toebedeeld heeft. En dan staat daar bij haar de knecht van Elisa en die fluistert als het ware Elisa in. Elisa, er is een groot verdriet in het leven van deze vrouw. Namelijk dat ze kinderloos is. Degenen die geen kinderen hebben weten wat een stil verdriet dat is. En Gehazi wijst de profeet daarop. En hij zegt er ook nog bij, en de kans dat ze nog kinderen krijgen is wel heel klein, want haar man is al oud. En dan, door Gods geest verlicht, mag hij de belofte doen aan deze vrouw dat zij een zoon zal krijgen. En naar het beloftewoord van de profeet gebeurt het ook. En u kunt wel begrijpen dat ze bijzonder dankbaar geweest zijn met de geboorte van deze jongen. Ook bijzonder verblijd zijn dat ze alsnog in de weg van Gods genade deze jongen mogen ontvangen. Dat weten ook onze jongeren en kinderen wel wat er gebeurd is. Namelijk, hij komt te sterven. En wat moet dat geweest zijn voor die vrouw en die vader? Nooit geen kind gehad. Toen de blijdschap gesmaakt van het kindschap. En toen weggenomen. Zo lang gewacht, uitgezien. Eindelijk gekregen. En dan neemt de Heer het weg. En dan kunnen we wel aanvoelen wat een opstand dat geeft in het hart van die vrouw. En ze zegt het als het ware, ik zeg het maar even in mijn eigen woorden, ik heb toch niet om dit kind gevraagd. En waarom wordt het nu van mij weggenomen? Dan die woorden van de profeet. Geef hem aan mij. En geliefden, dan mag de profeet een beeld zijn van wie de Heere is voor zijn kinderen. In de grote nood en smart en aanvechtingen en beproevingen. Als alles lijkt te wankelen in uw leven. Kind van God, staat de Heere daar en zegt, leg het nou eens in mijn handen.
Dan mag ze haar dode jongen. Beeld van nood, van verdriet, van pijn. Mag ze die leggen in de handen van de profeet. Zo te zeggen in de handen van de Heere zelf. Overgeven aan hem. En we weten wat daar nou gebeurd is. Hoe de profeet het middel mag zijn. Op zijn gebed. De Heer het leven weten geeft. En dan dat wonder. Hier is uw zoon. Mag ze hem ontvangen, weder ontvangen. En dan is dat voor haar een geloofsdoorbraak. Nu weet ik dat gij een profeet zijt des Heren. Nu weet ik dat uw woorden waarheid zijn. En dat God de volkomen betrouwbare is. Het is weer een hele tijd later. Dat de profeet opnieuw bij haar langskomt. Bij alle waarschijnlijkheid is haar man inmiddels overleden. Hij was al oud bij die eerste ontmoeting, om het zo te zeggen, die we zo even schilderden. Want van hem wordt nou niet meer gesproken. Dus ze leeft daar met haar jongen. En dan komt daar een hele aangrijpende opdracht. We noemden onze eerste gedachte een beproevende opdracht. Want wat zegt de profeet tegen haar? Jij moet je land verlaten. Wat een opdracht. Het land verlaten. Het land wat de Heere gegeven heeft aan Abraham, Isaac en Jacob tot een eeuwige bezitting. Moet ik dat land verlaten? En dat betekent als ik het land verlaat, dat ik niet meer kan naar de tempel, naar het huis Gods. Want we weten uit die eerste geschiedenis, dat ze alle dagen op de Sabbat naar Gods huis ging. Moet ik dit land van God gegeven tot een eeuwige bezitting? Dit land waar u woont, Heer, en troont in Jeruzalem, moet ik dit land gaan verlaten? Ja, dat moet. Maar waarom dan? Wel, zegt de profeet, omdat de Heere een honger geroepen heeft. Er zal honger komen in het land. En niet zomaar honger, één seizoen. Maar 7 jaren lang zal er honger zijn. En geliefden, het is vanavond ook een avond die belegd is door de GBS. En een van de doelstellingen van de GBS is om te zorgen voor een betrouwbare vertaling. En nou weten wij allemaal wel dat er inmiddels een herziene Statenvertaling is, waarin men een poging gedaan heeft om Gods woord in meer eigentijds Nederlands te vertalen. En op zichzelf is dat een begrijpelijke opzet. Het is ook voor onze jonge mensen niet altijd gemakkelijk om de Statenvertaling te begrijpen in het 17e eeuwse Nederlands. Maar wat is nou ons grote bezwaar? Niet zozeer dat er een herziening komt, want de geliefde Statenvertaling die wij lezen is ook al door de loop der tijden herzien en zijn allerlei woorden en constructies ook aangepast. Dus daar zit het bezwaar op zichzelf niet in, maar wel op de vertaalkeuzes die gemaakt zijn. En dat wil ik graag ook voor onze jonge mensen vanavond aan de hand van deze geschiedenis duidelijk maken. Want er staat in de Statenvertaling op grond van het Hebreeuws dat de Heere een honger geroepen heeft. En nou zijn we toch allemaal wel met elkaar eens dat geroepen geen moeilijk woord is. Ieder kind weet wat dat betekent als je moeder je roept. Kom hier. Wel, zo staat het ook letterlijk in het Hebreeuws. De Heere heeft gezegd, kom, honger. En onze kanttekeningen geven dan ook toelichting dat die honger door God geroepen is, dat die honger komt op zijn bevel, dat het naar Gods wil is dat die honger komt, om als een scherp rechter de straf uit te oefenen. En dat is de diepte die daar ligt in dat woord van roepen. Daarmee wil de Heere zeggen, die honger komt niet bij geval. En zoals er wel eens een misoogst kan zijn. Maar die honger is er omdat ik dat wil. Omdat ik mijn volk door deze honger wil straffen voor haar goddeloosheid. Ik heb die honger geroepen. En zij komt in gehoorzaamheid aan mijn bevel. Dat laat dus zien dat God regeert. En dat er niets bij geval geschiet. En dat hij alle dingen regeert en in zijn hand heeft. En in dat roepen klinkt door dat het een oordeel van God is. Ik roep die honger om te komen en jullie mijn volk te straffen. Hoe vertaalt nu de herziene Statenvertaling dit woord, geroepen? En als je nou de leest in de herziene Statenvertaling, dan staat er, de Heere heeft een honger aangekondigd. En dan voel je de vervlakking die erin zit. Die in de eerste plaats natuurlijk helemaal niet nodig was. Want geroepen is geen oud-Nederlands woord wat kinderen en jongeren niet meer begrijpen. Maar vooral de vervlakking. Want als de Heere een honger aankondigt, dan zegt dat helemaal niets waarom die honger komt en wie dat die honger heeft laten komen. Dan is het een hele neutrale aankondiging. Er komt honger. En dan proeft u denk ik zelf wel hoe belangrijk het is dat we het woord getrouw overzetten. En dat we niet aan vervlakking doen van de ernst die de Heere in zo'n woord naar voren laat komen. Ik heb die honger geroepen en ze komt op mijn bevel om u, mijn volk, te straffen. En dan voel je wel dat een vertaling die zegt en de Heer heeft een honger aangekondigd veel vlakker is. Dat je als het ware voelt het pit is eruit weggenomen. Het merg waar het om gaat. Het is niet het enigste voorbeeld, maar zo zijn er veel meer voorbeelden te geven. En ik hoop dat u daar iets van ziet, hoe belangrijk het is dat wij de Bijbel blijven vertalen getrouw naar wat er staat in het Hebreeuws en in het Grieks. Maar dit even ter toelichting. Omdat het ook vanavond een avond is voor de GBS, mag ik daar dan wel even op ingaan, denk ik. Maar nu verder. De Heere heeft dus een honger geroepen. En dan valt iets op. Dat vraag ik ook even aan onze jongeren. Wat valt op als de Heere zegt dat die honger 7 jaar zal duren? Wat valt je dan op? Denk eens aan die vorige honger. Hoe lang duurde die vorige honger? Wel, dat weet je. 3,5 jaar. Hoe Elia gebeden had. Heere, kom en straf dat volk. En dat was een liefdesgebed. Heere, want ze wijken van u af. Ze luisteren niet naar mijn stem. Ze gaan door op de brede weg. Heere, breek als het ware hun benen. Omdat ze tot u wederkeren zullen. Toen was het 3,5 jaar. En dat volk heeft geroepen. Nadat de Heere zo goed was. Om ze weer water te geven en regen. De Heere is God. Maar hoe spoedig zijn ze dat weer vergeten. En zijn ze voortgegaan in de dienst van de afgoden. En wat nood zo te zeggen, is de maat vol bij de Heer. En neemt de straf in intentie toe. Zoals we dat ook bijvoorbeeld zien bij de farao. Wanneer de farao zich verhardt in zijn onbekeerlijkheid, ongehoorzaamheid, dan nemen de straffen steeds meer in zwaarte toe. En dat kunnen ook onze jongeren wel begrijpen. Denk maar eens dat je in de klas zit en je zit naast je vriendinnetje. Je bent maar aan het praten. En de juf of de docent zegt, nou moet je eens ophouden. Ik waarschuw je nou, stop er eens mee. Ze gaat weer verder met de uitleg. En jij gaat weer verder met praten. En de docent of juf, die verheft haar stem en zegt, ik heb het toch gezegd. Hou er nou eens mee op. Ze gaat weer verder. En jij luistert maar niet. En je praat gezellig met je vriendin weer verder. Dan zegt de docent voor de derde keer. En nu krijg je van mij straf. Maak dan maar die sommen extra. En toch, ondanks die straf, blijf je doorgaan met praten. Het lijkt je niet te raken. Dan zegt de juf, en nu uit mijn ogen, wegwezen, kan je niet langer meer in deze les verdragen. Wel, dat zie je nu ook bij die grote leraar. Die zegt, en nu heb ik genoeg gewaarschuwd. Nu is de maat vol. Geliefden, raakt ons dat wel eens? Dat wij ondanks de nodigingen van de Heer, ondanks zijn liefdevolle waarschuwingen, maar niet willen horen naar zijn stem. En wel eens bang voor dat oordeel van verharding. De dichter zingt niet voor niets. Laat zulk een dwang niet nodig wezen. Moet de Heer dan eerst uw benen breken? Moet u dan eerst in een rolstoel terechtkomen? Moet u dan eerst opgegeven worden dat u dodelijk ziek bent? Omdat u zich maar blijft verharden. Onder de prediking, maar niet tot bekering komt. Laat dit waarschuwende voorbeeld u raken. En zegt, Heere, zou u mij voor verharding willen bewaren? Dat ik straks niet weer onbekeerd de kerk uitga. En ik weer harder geworden ben. Want geliefden, dan moet ik denken aan hoe dat men op Urk de Vis verwerkt. Misschien hebt u het wel eens gehoord of gelezen. Maar als de vis gefileerd is, wat gebeurt er dan? Wel, dan wordt die vis door het water geleid, een vrieskist in, en dan komt er een laagje ijs over die vis, een heel dun laagje. En dan gaat hij opnieuw door het water, en weer door die vrieskast, het laagje wordt iets dikker. En zo gaat dat verschillende keren totdat er een hele dikke laag ijs omheen. Wel, zo is het nou ook met een ziel die elke keer als hij geroepen wordt en ernstig gewaarschuwd wordt, niet luistert. Dan neemt de verharding toe. En daarom zeggen ze toch ook, hoe ouder, hoe kouder. Ik weet nog goed, dat ik bij een oude man op bezoek kwam, 90 jaar. Zijn man, de eeuwigheid is aanstaande. En straks moet je voor God verschijnen. En dan wacht je de eeuwige nacht. Dan moet je voor eeuwig verloren gaan. En het enige wat die man deed was zijn schouders ophalen. Nou ja. Zo koud is een verhard mens. Zul je vragen of de Heer je een teer hart geeft. Een nieuw hart. Dat die waarschuwingen ter harte neemt. En dat je toch niet onbekeerd voortleeft. Wat een les. 7 jaar. Honger. En als Elisa dan met deze beproevende opdracht komt. Verlaat je land. We hebben gezegd, wat een moeilijke opdracht. Allereerst vanwege de belofte van het land als een erfenis. Tweede plaats, dat ze het land moet verlaten waar het woord van de Heere is, waar het woord Gods klinkt, waar de dienst des Heeren is, ondanks alle verval. Maar, ze is een vrouw. Met een jongen, misschien nog 1 of 2 knechten. Moet ik dan het land verlaten als een kwetsbare, eenzame vrouw? Begrijp wel wat een beproevende opdracht dat is. In feite een onmogelijke opdracht voor deze vrouw. En was het wonder. Ze gehoorzaamt, zonder tegenspreken. Gaat ze de weg? Welke weg? Dat weet ze niet. De weg die de Heere wijzen zal. En dan, jonge mensen, dan zie je iets van wat het geloof is. En dat deze vrouw hierin een dochter van Abraham is. Want ook de Abraham is geroepen uit Ur der Galdeeën. Verlaat je land, je maagschap. En ga naar het land dat ik je wijzen zal. Wat is een kenmerk van het ware zaligmakende geloof? Dat het de Heere onvoorwaardelijk gelooft en gehoorzaamt op zijn woord. Hoe onmogelijk het ook is. En hoe moeilijk het ook is. En hoe onbegrijpelijk het ook is. Ze gaat omdat God het zegt. En in dat vertrouwen en in die gehoorzaamheid gaat ze. Mag dat ook zo zijn in uw leven, kind van God. Als de Heer je een opdracht geeft. Een weg wijst. Die je niet begrijpt. Die naar het vlees niet wil gaan. Die allerlei vragen in je hart oproept. Mag je dan toch zeggen, Heere, niet mijn wil. Maar uw wil geschieden. Zo gaat deze vrouw in gehoorzaamheid aan het woord van de Heere. Verlaat uw land. Onze tweede gedachte. Die luidt een afgezonderd leven. Daar gaat ze. En waar gaat ze heen? Ze weet het niet. God leidt haar weg. En waar komt ze dan terecht? Onder Gods leiding komt ze terecht in het land van de Filistijnen. En wie zijn de Filistijnen? Wel, dat zijn de meest gehate vijanden van God en zijn volk. De Filistijnen werden gevreesd om hun wreedheid. Om hun ijzeren strijdwagens met mespunten op de wielen. Waar ze alles vermorzelden wat eronder terecht kwam. De vrede Filistijnen, daar moet ze zijn. Kan Gods weg toch onbegrijpelijk zijn. Heere, moet ik naar het land van de Filistijnen. Dat volk dat de grootste vijand van ons is. Dat het meest ons haat. dat op onze ondergang uit is, moet ik naar het land van de Filistijnen. Ja, daar wil ik je hebben. En hoe? Wel, je moet daar verkeren als vreemdeling. Dat wil zeggen dat de Heere van haar eiste dat het zichtbaar was in het land der Filistijnen dat zij de God van Israël diende. En dat ze geen gemeenschap wilde hebben met de afgoden van de Filistijnen. En dat betekende dat ze daar in een dorpje woonde. En als er een feest was ter ere van Dagon, dan was zij er niet bij. Als het Sabbat was, hield zij de dag des Heren, terwijl het leven der Filistijnen gewoon doorgang vond. Ze was anders dan de Filistijnen, als een vreemdeling hier beneden, als een pelgrim. En dan moet u eens zich dat inleven. Stel voor dat u als weduwe moet gaan wonen in Iran, als vreemdeling. Dat wil zeggen, je niet kleden als de moslim. Niet meedoen met de Ramadan. Wat denkt u? Wat zou er gebeuren als u dat in Iran doet? Niet met een hoofdbedekking oploopt. Ze zouden u haten, vastgrijpen, martelen en doden. En zou dat toen met de Filistijnen anders geweest zijn? Zou ze niet gevolgd zijn door mannen die, als het aan hun lag, deze vrouw zouden grijpen, verkrachten en vermoorden? Die vrouw die zo anders is als hun vrouwen. Die vrouw die hun godsdienst tart door niet te komen op de maaltijden en de feesten vandaag. Als een vreemdeling leefde te midden van de Filistijnen. En hier zien wij, geliefde gemeente, Gods machtige rechterhand. Hij beschermt de vromen. En dan ben je dan een eenzame weduwe met een kleine jongen, om het zo te zeggen, en misschien wat knechten, en ze kunnen zijn oogappel niet aanraken, hoewel ze zo te grijpen is, zal hij zijn engelen gebieden en hebben zij deze vrouw bewaard, dat ze als een vreemdeling leven mocht 7 jaar te midden van de Filistijnen. Ik hoop er straks in de toepassing nog even op terug te komen, maar neem die vraag eens mee. Leef ik ook als een vreemdeling te midden van een krom en verdraaid geslacht? Deze vrouw leefde als vreemdeling in het land der Filistijnen. Maar dan komt gelukkig daar een einde aan die beproevende weg. En ze mag terugkeren. De 7 jaren zijn voorbij. En in onze gedachten zien wij haar gaan op haar ezeltje. De jongen loopt ernaast met een paar knechten. O, en wat is er een diep verlangen in haar hart naar huis. In het bijzonder naar de dienst van de Heere. Om weer in zijn huis te mogen verschijnen. Om te zien de lieflijkheden des Heeren. Om weer te zien hoe daar een lam geofferd wordt. Tot verzoening ook van haar zonde. Om weer thuis te mogen zijn, in haar huis, bij haar akkers. En we zien ze zo in gedachten de grens overgaan, het beloofde land weer binnengaan. En uiteindelijk komt ze bij haar dorp aan. Daar ziet ze haar huis. En ze geeft als het ware de ezel nog even de sporen om gauw thuis te zijn. En in gedachten zie je het, hoe ze uit haar linnen tasje de sleutel neemt om de deur van haar huis te openen, weer thuis te komen. En ze pakt die sleutel en die wil ze in het slot steken, maar de sleutel past niet meer. Verschrikt kijkt ze op. Ze kijkt als het ware door de ramen en ze ziet: het huis is opnieuw ingericht. Ze loopt om het huis heen naar de landerijen. En wat ziet ze? Anderen bewerken het land. Anderen hebben haar huis ingenomen. En nu, dat betekent dat ze niets meer heeft. Na 7 jaar staat ze als een berooide vrouw, alles kwijt. Heere, is dat dan uw weg? Heer, ik ben toch gegaan in gehoorzaamheid. U weet wat een beproeven ik doorstaan heb daar die 7 jaar. Dag in dag uit werd ik met vijandigheid geconfronteerd. En is dat nou uw genadeloon? Dat ik u gehoorzaam geweest ben. Dat ik nu alles kwijt ben. Kan Gods weg toch beproeven zijn? Wat kunnen daar toch de tegenslagen zijn? Slag op slag. Dat je het niet begrijpt met Asaf. De voorspoed en goddeloze. En voor mij elke dag de bestraffing. Dat je het niet kan begrijpen met Jozef. Als je staande gebleven bent met de verleidingen van de vrouw van Potifar. En was het einde in de gevangenis. Heere, waar bent u? Voel je het, kind van God? Wat gaat God soms onbegrepen wegen? Kan het gaan door een dal van de schaduw des doods? Dat je denkt, nou weet ik het niet meer. Alles kwijt. En toch, toch mag deze vrouw de weg der middelen bewandelen. Ze gaat niet in een lijdelijkheid daar op de stoep zitten. En zegt hij, nou ja, nou weet ik het ook niet meer hoor. Nee. Ze gebruikt de middelen die God gegeven heeft. En wat is dan het middel? Wel, dat ze naar de koning gaat, die van Gods wegen als rechter aangesteld is voor de armen en de weduwen. Denk maar later aan de geschiedenis van Salomo. Hoe daar die vrouwen komen bij de koning, doe ons recht. En zo gaat ook deze vrouw op weg naar de koning. In onze gedachten gaan wij haar wat vooruit. Wij komen in het koninklijk paleis. En wat zien wij daar? Wel, daar zien wij de koning ingespannen luisteren. Naar wie? Wel, naar Gehazi. De knecht van Elisa. De verklaarders zijn het er niet over eens en het is ook niet zo belangrijk. Is Gehazi de Melaatse? Of hoort deze geschiedenis eerder in het boek te staan? Dat is eigenlijk helemaal niet belangrijk. Naar alle waarschijnlijkheid is hij in mijn gedachten de Melaatse. En het was niet verboden om met Melaatsen te spreken. Alleen je mocht ze niet aanraken en ze mochten niet in je huis wonen. Maar ongetwijfeld heeft de koning door een raam met Gehazi gesproken die buiten het paleis stond. Of op een goede afstand, dat hij niet besmet kon worden. Hoe dat ook zij, dat is ook helemaal niet belangrijk. Maar wel dat die koning spreekt met Gehazi, omdat er in het hart van die koning een verlangen was om te horen naar de wonderen van Elisa. Hij vraagt aan Gehazi: Gehazi, vertel mij eens wat over de wonderen die hij gedaan heeft. En dat is een mooie trek bij die koning. Elisa, dat weten wij, is in het Oude Testament een beeld van de Heer Jezus. Mag ik die vraag ook eens stellen? Bent u net als die koning, zo verlangend om te horen naar de wonderen van de Heer Jezus Christus? Naar dat allergrootste wonder dat in de maagd Maria ontvangen werd. De weg van lijden en sterven is gegaan. Wonder van zijn heerlijke opstanding. Gaat je hart dan eruit. Deze koning vraagt het aan Gehazi, zijn knecht. Vertel mij over de wonderen. En wat kon hij dan veel vertellen, nietwaar, kinderen, jongeren? Denk maar eens aan dat wonder van die bijl die daar gevallen was in het water. En hoe die oprees. Of denk aan het wonder van de genezing van de Aman, de Syriër. Er zijn er zoveel wonderen. Maar heel uitvoerig gaat hij nu vertellen over dat wonder waar hij zelf bij betrokken is geweest. Dat wonder van de levendmaking van die jongen. Hij mocht toch immers ook de staf op die jongen leggen. En terwijl hij daar over dat wonder staat te vertellen, hoe dat Elisa zich uitstrekte over die jongen. En hoe daar het leven weer kwam. En hoe die jongen teruggegeven werd aan zijn moeder. Hij vertelt het in geuren en kleuren, om het zo te zeggen. Hij is er zelf zo bij betrokken. En terwijl hij dat wonder aan het vertellen is, gaat daar de deur open van het koninklijk paleis. En daar stormt die vrouw binnen. En ze roept uit tot de koning. En het woord wat er in het Hebreeuws gezegd wordt, dat is een woord. Ze schreeuwt het uit. Haar nood. Ze zegt: o koning, doe recht. Mij is alles ontnomen. En Gehazi, hij staat erbij. En verwondering grijpt hem aan. En je hoort het in de woorden die zegt: o koning, zie deze vrouw. Dat is de vrouw waar ik u over vertelde. De koning, hij vond: dit is wonderlijke leiding Gods. Dat deze vrouw op dit moment hier komt. Voelt u het ook? Gods voorzienige leiding. Dat hij in het hart van die koning dat verlangen wekte. Dat Gehazi komt. En Gehazi spreekt over dit wonder. En dat op dat moment, geen minuut eerder en geen minuut later, maar op dat moment, die vrouw binnenkomt. Opdat het hart van de koning geneigd zou worden om deze vrouw recht te doen, haar terug te geven waar ze om vraagt, haar huis en haar landerijen. En die koning, als hij hoort wat er in haar leven gebeurd is, is zo diep onder de indruk van Gods weg met haar, dat hij tegen zijn hovelingen zegt: geef haar niet alleen terug het huis en de bezittingen, maar ook de opbrengsten van het land gedurende 7 jaren. Deze vrouw krijgt bij de koning boven bidden en denken. En zo maakt de Heere waar wat we gaan zingen uit de 33e psalm en daarvan het 10e vers. Zijn machtig arm. En dat is nou die rechterhand. Dat is nou die rechterhand van Gods voorzienige leiding. Zijn rechterhand beschermde vromen. Hij redt hun zielen van de dood. Hij zal er nimmer om doen komen. In dure tijd en hongersnood. Mag je het zien, kind van God. Dat je tot je troost mag zingen. 33 en daarvan het 10e vers. En zo hebben we een enkele korte trek iets mogen zeggen uit deze geschiedenis, u die mogen verkondigen. En dan gaat het natuurlijk over, wat is nou Gods bedoeling? Dat u dit woord vanavond hoort, dat jij het hoort. Wat heeft de Heere nou tot ons te zeggen als geestelijke lessen uit deze geschiedenis? We hebben er al wat van aangestipt. Allereerst zien wij dat oordeel van verharding. En laat daarom die pijl uw hart raken. En dat het woord van de Heer u mag buigen en breken en aan zijn voeten brengen. Als hij zegt, verhard u dan niet. Niet langer. Maar geloof zijn heil en troostrijk. Verhard je toch niet. Smeek vanavond. Heere, sla mijn harde hart toch aan duizend stukken neer. Laat het woord van u toch een zwaard zijn. Dat mijn ziel doorsteekt. Laat het een pijl zijn. Die mijn hart doorboort. Dat ik vanavond uit mag roepen. Wat moet ik doen om zalig te worden. Geef de Heere dat zo vanavond je harde hart mag breken uit diepe vrees voor het oordeel der verharding. In de tweede plaats ligt daar haar voor Gods kinderen een les. Een les om te leren de Heere onvoorwaardelijk te volgen in de wegen die hij gaat, om hem te gehoorzamen, dat het waar mag worden, om hem te volgen, achter hem aan te komen, niet voor of naast hem, maar achter hem aan, ziende op die leidsman, een volleinde des geloofs, stil en geduldig achter hem aankomen, ook al begrijp ik hem niet, om dan toch te volgen door gebaande en ongebaande wegen, zoals deze vrouw gehoorzaamde aan het woord des Heren. In de derde plaats zien wij dat het de opdracht is van de knechten des Heren om het volk te oordelen aan te zeggen. Zo vanavond ongetwijfeld ook ambtsdagers zijn. Maar is het niet onze roeping om met Elisa te zeggen: God, hij heeft een honger geroepen. God komt met zijn oordelen. Zoals Noach een ark moest bouwen en de oordelen Gods verkondigen. Dat geldt in de eerste plaats Godsknechten. Dat geldt de ouderlingen op de huisbezoeken. Maar dat geldt ook de vaders en de moeders en de grootouders. Waarschuwt uw kinderen toch eerlijk bij het naderende oordeel Gods. En ik hoorde het vanmorgen nog een docent zeggen, toen ik wees op die noodzaak dat wij in het reformatorisch onderwijs jonge mensen eerlijk de oordelen Gods aan te zeggen, dat we eerlijk hebben te spreken over de eeuwige verdoemenis, dat die docent zei: ja, maar dat geloof ik niet, dominee, dat dat de weg is. Moeten ze niet bang maken? Dat landt niet bij jonge mensen. Dat is een geest die waait. Ik zeg: weet je wat ik lees van de Heer Jezus? Dat hij zeer beangst werd toen hij dacht aan de toren Gods die ten volle over hem zou ontbranden. En is er één die meer gewaarschuwd heeft over het naderende verderf, over de eeuwige rampzaligheid, dan de Heer Jezus? Paulus niet, Mozes niet, maar hij heeft zo ernstig gewaarschuwd over die poel die daar brandt van vuur en zilver. Zult u het uw kinderen niet onthouden? Het gaat niet om mij, gemeente. Maar die ernstige prediking heeft God, toen ik een jaar of 5, 6 was, willen gebruiken om de Heere om genade te smeken. Gods knechten, ouders, docenten hebben te spreken over de realiteit. Dat een mens een kind des torens is. En dat hem, tenzij hij wedergeboren is, het koninkrijk Gods niet in kan gaan. Die werkelijkheid zijn wij toch niet aan het verliezen. We hebben het alleen maar over die lieve Heer Jezus. En niet over God de rechter, vergeten we. Zeker, we hebben Christus de gekruisigde te verkondigen. Wat klinkt er in het kruis door? Gods rechtvaardige toren over de zonden. wilt u die alstublieft in uw opvoeding, in uw opgaan met jongeren, als ouders en grootouders, diaken en ouderlingen, niet verzwijgen, ook niet voor uw collega's op het werk. God heeft een honger geroepen. God komt met zijn oordeel. Wat hebben we tenslotte nog meer te mogen leren uit deze geschiedenis? O, kind van God, dat je nou vanavond eens mag geloven en zien op zijn vaderlijke rechterhand, dat hij het is die de vromen beschermt, dat hij ze bewaart in de grootste smarten, dat hij nabij is het hart dat schreiend tot hem de toevlucht neemt. Wat troost u, de voorzienigheid Gods, dat je het uit mag roepen, wel zijn hand, zijn rechterhand, zijn vaderhart, waar ik op vertrouw, dat mij niets zal ontbreken. Hij is mij nabij. Heb je het vanavond gezien? Hoe hij haar bewaart. Juist ook. Omringd door Filistijnen. Omringd door vijanden. Van buiten en van binnen. Maar daar is eerlijk ook aan verbonden de vraag. Kind van God. Leeft u als een vreemdeling hier beneden? Is het aan u te zien, te smaken en te proeven, dat u niet bij deze wereld hoort, maar dat u een pelgrim bent op weg naar Sion? Zien ze het in uw leven, dat het waar is, echt waar is, weg wereld, weg schatten. Gij kunt niet bevatten hoe rijk ik ben. Ik heb in deze wereld alles verloren, door genade van alles afscheid mogen nemen, maar hem verkoren, wiens eigendom ik ben. Om het apostel Paulus na te mogen zeggen, ik heb alle schade en drek geacht, om de uitnemendheid van Christus. Of kind van God, zien de mensen het, dat je nog zo materialistisch bent. Dat je nog zo vast zit aan je huis, aan je bezittingen, aan je eer, aan je naam en je roem. God zegt, wandel als een vreemdeling. Laat de geur van Christus geroken worden. Stond er zo duidelijk van de discipelen. En zij zagen dat ze bij Jezus horen. Is te zien dat u dat bij dat volk hoort. Dat volk dat wandelt. Te midden van een krom en verdraaid geslacht. In oprechtheid. In ootmoedigheid. In nederigheid. In zachtmoedigheid. De ander uitnemende achter dan zichzelf. Is dat uw gebed? Heere, maak mij toch aan uw beeld gelijk. Leeft het in uw ziel. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Leven als een vreemdeling, herkenbaar in uw leven. De vruchten uit Christus tot eer van zijn naam. Kom, zeg het eens eerlijk. Leef toch als een vreemdeling, hier niet thuis, op weg naar het huis daarboven. En dan sluit deze geschiedenis zo mooi af, om het zo te mogen zeggen. Want als die vrouw aan het einde van de reis komt, als ik het zo mag zeggen, en ze komt bij die koning, wat krijgt ze dan? Alles terug wat ze kwijtgeraakt is. En daarboven alles wat het land opgebracht had. Boven bidden en denken. Zo werkt de Heer. Maar daarin gloort ook iets van de heerlijkheid die Hij bereid heeft voor degenen die Hem lief hebben. Dan krijg je alles terug, kind van God, wat je in het paradijs kwijtgeraakt bent. Dan krijg je in dat nieuwe hemel leven daarboven die ware kennis en gerechtigheid. En dan mag je Hem volmaakt dienen. En dan mag je iets ontvangen wat geen oog gezien heeft, wat geen oor gehoord heeft en wat sinds mensen gedachten niet opgeklommen is, wat Hij bereid heeft voor degenen die Hem lief hebben. Wat is dat, een thuiskomen door de beproeving heen, thuiskomen in het nieuwe Jeruzalem. Geliefden, mag u thuiskomen straks te ontmoeten de Tsunamitische, om daar straks met haar eeuwig God groot te mogen maken. Roemen waarin in zijn voorzienige, wonderlijke, aanbiddelijke leiding in uw leven. Amen. Eindigen met gebed. Heere, zo komen wij tot u en hebben stilgestaan bij uw voorzienige leiding in het leven van deze Tsunamitische. Hoe wonderlijk, Heere. Door al de stormen heen krijgt ze terug alles wat ze verloren is. Alles wat ze kwijtgeraakt is. U schenkt het zo heerlijk aan haar. En zo bent u, Heere. U bewaart uw kinderen in die 7 jaren. U omringt ze met uw nabijheid. U verlaat ze niet. Heere, dat we het zien mogen. Dat we zo ook leren u te volgen. Heere, geef ook dat als we dat leven niet kennen, dat nieuwe leven. Als we niet weten van die voorzienige leiding Gods. Dat we vanavond onze armoede inleven en u smeken. Heere, schenk mij leven. Schenk mij leven uit genade. Heere, zo hebben we uw naam te danken. Dat we samen mochten komen. Dat we aan uw voeten mogen zitten. Dat u onderwijs wilde geven. Och Heere, waar hebben we het aan verdiend? Dat we dan uw goedheid mogen eren. Ga zo met ons mee naar huis. Denk ook in het bijzonder aan hen die alleen thuis komen. We gaan iets geven van dat leven van de Tsunamitische. Dat we in alle moeite en zorgen, in al onze klachten, hopen op dat onfeilbare woord van u. Verzoen het zondige wat er geweest is in ons luisteren, in ons spreken. Neem het genadiglijk weg. Om Jezus wil alleen bidden we het u. Amen. Geliefden, we willen ten slotte zingen. En de Heere geven dat het in uw hart met toepassing mag zijn. Vanuit het woord wat u gehoord hebt. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zo deze Tsunamitische mocht luisteren naar de stem des Heeren. Zij wandelen, Heeren. In het licht van het goddelijk aanschijn voort. Zij zullen in uw naam zich al den dag verblijden. Uw goedheid straalt hun toe. En dan komt het uw macht. Schraagt hen in het lijden. Uw onbezweken trouw. Uw machtige rechterhand. Zal nooit hun val gedogen. Maar uw gerechtigheid hen. Naar uw woord verhogen. Zingen we het met elkaar. 89 en daarvan het 7e vers. met te bidden om Gods zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieënig God, u zij al de eer. Amen.